Allemaal heel hartelijk welkom deze dienst hier in de kerk, thuis met ons verbonden. En namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen. Op dinsdagavond is er gebedskring. Donderdagmiddag is het contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. En u mag voor zaterdagavond de kopij inleveren voor de kerkbode van september bij de heer J. Dijs. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We komen met elkaar aan bij het einde van de Petrusbrief, waar Petrus laat zien hoe Gods genade ons staande houdt in alle omstandigheden. En daarom gaan we psalmen zingen die gaan over Gods genade die hij groot maakt voor ons. We zingen van Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31, vers 17. We gaan met elkaar het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 33, vers 8 en 9. Waar het gaat om Gods almacht. En God die boven alles staat. En zonder hem gebeurt er niets, al is de vijandschap nog zo groot. Maar eerst dus belijden we met elkaar het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heer om een zegen vragen en we mogen danken voor de vakantiebijbelclubdag die afgelopen vrijdag was. Laten we samen bidden, gemeente. Heer onze God, wat is dat een geweldige bemoediging waar we zojuist van gezongen hebben. Dat te midden van al het geweld van deze wereld, u belooft in gunst neer te zien, in het oog te houden, te beschermen, te verzorgen voor degene die op uw genade wacht. Die beseft dat uiteindelijk het uw genade is waar alles om draait, waardoor wij staande gehouden worden. Heren, dat is toch ook de boodschap waar we telkens weer bij bepaald zijn door de Petrusbrief. Dat is toch ook de boodschap, Heer Jezus, waar u ons bij bepaalt. Heel persoonlijk, dat degene die het alleen van uw genade verwacht, nooit beschaamd uit zal komen. In welke omstandigheden we ook verkeren. Heere, wilt u ons helpen om dat principe telkens maar weer toe te passen in de omstandigheden van ons leven. En dan zijn er een hoop omstandigheden die ons aan het wankelen kunnen maken. We kunnen denken aan het hele wereldgebeuren, wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Alle spanningen op zoveel fronten. Er zijn oorlogen gaande waar we niet eens in de media van horen. Er is zoveel, ook waar we wel van horen en waarvan we denken, waar moet het heen gaan? Maar ook in onze persoonlijke levens kan het stormen, kan het zo moeilijk zijn, kunnen we aan het twijfelen gebracht worden, aan het wankelen. Maar dan wilt u ons, Heer Jezus, toch ook vandaag weer bepalen bij het principe, bij het evangelie, dat zegt mijn genade is voor u, is voor jou, is voor jullie allemaal genoeg. Heer, men moet het eerlijk beleiden, we vinden het vaak zo moeilijk om met lege handen naar u toe te komen. Wij zijn zo gemakkelijk van die mensen die liever onze hand uitstrekken naar de laatste strohalm, dan dat we met lege handen tot u komen. Maar dat willen we vanavond wel doen. Heer, we komen hier met lege handen. En we bidden u, geeft u ons alles wat we nodig hebben. Heer, en dat is niet alleen maar dat we vanavond nieuwe dingen leren. We willen vanavond ook bidden, Heere, geeft u ons, als we misschien wel helemaal ingezakt zijn en als we zonder passie zijn en zonder moed, geeft u ons dan het vuur van uw Heilige Geest, die ons tot leven wekt en die onze harten brandend maakt voor u, die ons een hernieuwde toewijding geeft aan u en aan uw Koninkrijk. Heere, dat hebben we nodig. Maar we kunnen zo gemakkelijk meegaan in de flow. En dan behoort ook de kerkgang gewoon maar tot het alledaagse. Terwijl u hier zulke bijzondere dingen met ons voor heeft. Heere, zet ons als het ware in vuur en vlam. En geef dat onze harten en onze monden en onze levens overlopen van u. En dat we het heerlijk zullen vinden en bijzonder en een wonder zullen vinden dat u ons vanuit deze wereld die naar het einde toe gaat uitgekozen heeft om over dat einde heen getild te worden naar uw Koninkrijk. Wat een wonder is dat. Dat evangelie ook vandaag weer verkondigd mag worden. Vanochtend en nu ook vanavond weer. Sterk uw dienaar om dat ook te doen. En geef, Heere, dat het zo uitloopt op de uitbreiding van uw Koninkrijk. En dat bidden we ook voor de VBC-dag die afgelopen vrijdag gehouden is. We danken u voor de kinderen die u gezonden hebt. We danken u voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet. En we bidden u, Heere, geeft u daarop uw zegen. En dat het ook hier zo mag zijn dat de gemeente mag groeien door groei van buitenaf. Van mensen die nog nooit van u gehoord hebben. Of mensen die vaag van u gehoord hebben of vroeger van u gehoord hebben. Dat u die verzamelt bij uw kudde. En dat de gemeente daardoor ook mag groeien en bloeien. Heren, we bidden nu ook voor onze zieken en dat zijn er zoveel. En we willen dan vanavond in het bijzonder ook denken aan Cora Mol, die een paar weken geleden met een nieuwe kuren is begonnen. En voor wie dat toch ook wel weer heel zwaar valt. Heere, wil u daar uw zegen toch over geven? En geven dat te midden van die omstandigheden ze mag merken dat u niet toestaat dat ze aan het wankelen gebracht wordt. Dat u haar vasthoudt en staande houdt met uw genade. Samen met haar man. En dat ze zo het oog samen op u gericht mogen hebben in deze moeilijke weg die u gaat. Met hen. Maar laat het een weg zijn waardoor ze dichter naar u toe groeien. En ze het mogen beseffen dat ze gemeenschap hebben ook aan het lijden van de Heere Jezus. En zo gemeenschap hebben met hem. We bidden nu ook voor Hans Sloter, zo lang al in het ziekenhuis. En het wil nog maar niet op gang komen, de spijsvertering. Heren, we zijn ons bewust dat voor u dat helemaal niet moeilijk is. Maar u hebt er ook een doel mee dat het nu nog uitblijft. En we danken u dat hij met de dag mag leven en elke dag weer uit uw handen mag ontvangen en ook dat zo mag zien als een nieuwe dag voor u. Maar soms kan het zo aanvliegen. Hoe lang duurt dit nog? En hoe lang zal het hele proces duren? En word ik echt nog beter? Heren, wees daar ook, in dat ziekenhuisbed, met uw genade. Ontferm u over Hans en ook over Dia. En de kinderen en de kleinkinderen. Heren, geef uw zegen erover. We bidden u voor uw volk Israël. Bewaar ze en spaar ze en geef dat ze uiteindelijk hun bescherming bij u zullen vinden. En ook zullen inzien dat ze in dit tijdsgewricht, in alles wat er speelt rondom hen, uiteindelijk alleenstaande kunnen blijven door uw genade. Heer, we bidden u zo. Voor onszelf, voor de wereld en voor de gemeente. U die overal boven staat, u die de geschiedenis leidt, we vertrouwen onszelf aan u toe. Gaat u ook met ons uw weg. Uw weg die leidt naar uzelf. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen vanmiddag de Bijbel opnieuw in de Petrusbrief, 1 Petrus 5. En we lezen vanaf vers 5 tot aan het einde van de brief. 1 Petrus 5, vers 5 tot en met 14. We hebben daarvoor gelezen van de ouderlingen, de leiding in de gemeente. En Petrus sluit daarop aan in 1 Petrus 5, vers 5. Desgelijks, jullie jongeren, wees de ouderen, de ouderlingen, onderdanig en wees alle aan elkaar onderdanig. Wees met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardige, de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. En werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waak, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Wederstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik u met weinig woorden geschreven, u vermanend en betuigend, dat dit is de waarachtige genade van God waarin u staat. U groet de mede-uitverkorene gemeente die in Babylon is. En Marcus, mijn zoon, groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar de Heere dienen door onze gaven aan hem te geven. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is een extra diaconale collecte. En de collecte bij de uitgang is voor een bijdrage van de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. En wij gaan met elkaar zingen van Psalm 37, vers 3, vers 6 en ook vers 9. Psalm 37, vers 3, 6 en 9. Straks na de preek zingen we van Psalm 90 het negende vers. Psalm 90 vers 9 na het amen van de preek. De tekst is vanavond 1 Petrus 5 vers 5 tot en met 9. Desgelijks gij jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees alle aan elkaar onderdanig. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende, als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetend dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn mensen die als ze een roman lezen, niet beginnen aan het begin, maar eerst de laatste paar pagina's doorlezen. Ze pakken de laatste bladzijde en lezen hoe dat verhaal afloopt en bepalen dan gaan ze het hele boek lezen. Beetje vreemde gewoonte heb ik dat altijd gevonden. Misschien doet u het ook wel, dat zou maar zo kunnen. Maar het is niet zo gek als je wil weten eerst hoe het afloopt. Aan het einde van een boek vindt vaak de climax plaats. Dus als je wil weten waar je aan toe bent, lees je eerst het eind. En zoiets gebeurt, moet je eigenlijk bij de 1 Petrusbrief ook doen. Nou zijn we aan het eind gekomen en staan we nog niet aan het begin. Maar toch, aan het eind van deze brief zegt Petrus met een paar woorden waar het hem nou allemaal om te doen was. En ik denk dat het heel goed is om dat door te lezen en om u daarbij te bepalen waar Petrus nou eigenlijk om te doen was. En in dat ligt de rest van de brief te weer. Voor de geest te halen. Nu we aan het eind gekomen zijn, wordt hier heel duidelijk in het vijfde hoofdstuk wat Petrus nou eigenlijk bedoelde. Nou, wat staat er dan? Ik moet eerlijk zeggen dat zowel de Statenvertaling als de Herziende Statenvertaling ons een klein beetje op het verkeerde been zet. Want in onze tekst is het laatste gedeelte van de brief vers 10 tot en met vers 14. Maar in de Griekse Bijbel is het laatste stukje vanaf het einde van vers 11, eigenlijk vers 12. En dat kan u ook opmerken, want aan het eind van vers 11 ziet het woord amen staan. Daar is Petrus eigenlijk klaar en dan gaat hij nog even wat zeggen. In vers 12 plaatst Petrus een hele belangrijke slotopmerking. Daar in vers 12 schrijft hij over zijn doel, over de kern van zijn brief en wat wij daarmee moeten. Wat zegt hij namelijk in vers 12? Door Silvanus, die voor u een getrouwe broeder is, zo ik acht. Dat wil dus zeggen dat Silvanus waarschijnlijk degene was die deze brief opgeschreven heeft, terwijl Petrus hem dicteerde. En een man is die Silvanus, die ook bij de lezers bekend is, want hij is een getrouwe broeder voor zijn lezers. Dus door Silvanus, die een getrouwe broeder is, zo ik acht, heb ik u met weinig woorden geschreven, misschien wel een klein beetje een knipoog naar de brieven van Paulus, die veel langer zijn, waar Petrus ook mee bekend was. En Petrus zegt, ik kan het in weinig woorden af. Ik schrijf kort en krachtig. En wat heb ik dan geschreven? Ik heb u vermaand, dat wil zeggen, ik heb u aangespoord, ik heb u opgeroepen, ik heb u gemotiveerd, ik heb u moed ingesproken, want u had het moeilijk. En ik heb u betuigd, dat wil zeggen, ik heb als ervaringsdeskundige gesproken. Ik weet hoe moeilijk jullie het hebben, ik heb het zelf ook met dat lijden te maken. Ik heb u vermaand en betuigd dat dit de waarachtige genade van God is waarin u staat. Mijn brief ging over de ware genade van God, waardoor jullie vaststaan en die jullie staande houdt. De genade van God die je in alle situaties in staat stelt om als christen te leven. Want je komt in je leven allerlei verzoekingen tegen en allerlei moeilijkheden. Maar het is Gods genade die je te midden daarvan staande houdt. En dat principe hebben we toch gezien. Dat heeft Petrus toegespitst en toegepast naar allerlei situaties. Hoe moet je die genade van God, hoe kan je die gebruiken als je te maken hebt met een onchristelijke overheid of met een antichristelijke overheid? Of als je lastige situaties op je werk tegenkomt, hoe moet je dan die genade in de praktijk brengen? Of als in de huiselijke sfeer christen zijn tot problemen leidt? Als er op allerlei manieren, wat voor manier dan ook, verzoekingen op je pad komen, Gods genade houdt je staande. Ja, en dat laatste gedeelte van vers 12, dat zou je ook anders kunnen vertalen. We zien, het is de genade Gods waarin u staat, waarin u staande blijft. Maar je zou het ook kunnen vertalen als een oproep. Als een oproep. Ik heb jullie geschreven, dit is de ware genade van God. Blijf daarin staande. Hou daaraan vast. Blijf vastgefundeerd in Gods genade. Weet u nog, Petrus die heeft geschreven aan deze mensen daar in Noord-Turkije die uit Rome waren weggestuurd door keizer Claudius. Weggestuurd naar nieuw veroverde gebieden door de keizer. Want in Rome konden ze niet gebruiken. Het zijn maar lastposten, die christenen. Die veroorzaken alleen maar onrust. En in die nieuwe gebieden waar die ze naartoe gestuurd heeft, daar worden ze bepaald niet met open armen ontvangen. Daar zijn ze indringers. En wat de normale Romein deed, nou die gaat een beetje integreren in die samenleving. Die gaat meedoen met de afgoderij daar ter plaatse. En met de hoererij. Maar dat deden de christenen niet. Die werden echt gezien als vreemdelingen, buitenstaanders, bijwoners. Ze horen er niet meer bij. Tegen deze mensen zegt Petrus, ik heb jullie een korte brief geschreven. Met als doel om jullie moed in te spreken. En jullie te verzekeren dat Gods genade werkelijk in staat is om je staande te houden in elke situatie. Dus sta vast in die genade. En hoe je dat doet, vaststaan in de genade. Daarover gaat het in de laatste verse van de brief. En ik hoop daar deze week en volgende week voor het laatst dan nog met u bij stil te staan. In vers 5 tot en met 9 zien we drie opdrachten. Waarmee Petrus zegt, zo blijf je als gemeente staande. Drie opdrachten die als een soort samenvatting van de brief zijn. En in vers 10 tot en met 14 zien we drie voorbeelden. Waar Petrus aangeeft, het werkt echt zo. Nou, die drie voorbeelden, dat komt volgende week zondagochtend bij Leven en Welzijn. Met de drie opdrachten, daar staan we vandaag bij stil. Hoe Gods gemeente, dat is het thema, hoe Gods genade de gemeente staande houdt. En daar zien we drie opdrachten. In vers 5, de eerste, elkaar onderdanig zijn. In vers 2, jezelf vernederen voor God. In vers 6 en 7. En de derde gedachte, vers 8 en 9, weerstand bieden aan de duivel. Hoe Gods genade de gemeente staande houdt. Hij geeft drie opdrachten. Elkaar onderdanig zijn. Jezelf vernederen voor God. En weerstand bieden aan de duivel. Het allereerst elkaar onderdanig zijn. Een van de dingen die in de brief telkens weer naar voren kwam, is het belang van de gemeente. Om staande te blijven in een wereld die van christelijke wortels wordt ontdaan, die steeds vijandiger wordt naar gelovigen, die christenen met steeds meer wantrouwen bekijkt, gebeuren daar niet dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen, worden daar niet dingen gezegd die de voortgang van de samenleving in de weg staan. Te midden van die wereld heb je de gemeente nodig. Daar komt Petrus telkens weer op terug. Ja, Petrus zijn eigen naam herinnert daaraan. Het zal niet voor niks zijn dat Petrus die gemeente thematiseert. Want Petrus heeft van de Heer Jezus geleerd, ik noem jou Petrus, dat betekent rots, dat betekent steen, fundament. En op deze rots, op dit fundament, zegt de Heer Jezus, zal ik de gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Dat was een belangrijk moment in Petrus' leven. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die hoort bij de gemeente die God bouwt. En tegen die gemeente komen de poorten van de hel in het geweer. Maar God zal die gemeente staande houden. Petrus heeft het van de Heer Jezus. En dus om staande te blijven, heb je de gemeente nodig. En telkens weer heeft Petrus dat punt aangehaald. In herkenbare beelden. In hoofdstuk 1 heeft hij al gezegd, jullie moeten elkaar lief hebben. Want jullie zijn opnieuw geboren. Dat is het beeld van de wedergeboorte. Je bent geboren in een nieuw gezin. De gemeente is het gezin van God. En daarin hebben we elkaar lief als broeders en zusters. Wat een boodschap is dit voor iemand die door zijn eigen gezin verstoten is vanwege zijn geloof. Het gebeurt dagelijks in moslimlanden. Dat is de boodschap van de Bijbel. Je hebt een nieuw gezin van de Heere gekregen. Dat is zijn genade. Daar mag je door staande blijven. En heb dan vurige broederliefde. Broederliefde die tot het uiterste gaat. Kijk, bij broederliefde, bij liefde in het gezin zeggen we, ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wat je kind ook doet, je zegt, ja, maar het blijft toch mijn zoon, het blijft toch mijn dochter. Nou, dat beeld gebruikt Petrus voor het gezin. De gemeente is het gezin, hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 pakt hij een ander beeld. Daar zegt hij, ja, je hebt gebouwen van steen, die zie je daar in die heidense omgeving waar jullie leven, overal, afgodentempels. Maar jullie hebben misschien helemaal niet zo'n gebouw, maar je moet jezelf zien als het geestelijke huis. De gemeente is de tempel van God, niet met stenen gebouwd, maar met levende stenen. Waarvan Christus zelf de hoeksteen is. En daar, bij jullie, wordt God aanbeden en geëerd. En in hoofdstuk 3 spreekt Petrus over de wijze waarop we in de gemeente samenleven. We hebben ook over nagedacht. Eensgezind, met medeleven. En weer opnieuw die opdracht om elkaar lief te hebben als broeders en zusters. En barmhartig te zijn. Dat punt van die liefde in de gemeente, dat komt telkens weer terug. Hoofdstuk 4 ook, daar zegt Petrus in vers 8. Heb voor alles vurige liefde tot elkaar. En hij heeft dat gezegd, ja, hoe ziet die liefde eruit? Nou, we vergeven elkaar. En we zijn gastvrij naar elkaar. En we dienen elkaar met onze gaven. In hoofdstuk 5 weer een nieuw beeld. In hoofdstuk 5 zegt hij, de gemeente is een kudde, als een kudde schapen. En daar heeft de Heere herders boven aangesteld. Ouderlingen en diakenen en andere leidinggevenden. Die zorgen dat die kudde verzameld wordt, verzorgd wordt en verdedigd wordt. Telkens weer heeft Petrus het over de gemeente. Waarom? In Gods ontwerp is het de gemeente de plaats waar hij staande blijft. De gemeente is de veilige haven in een wereld op drift. En aan het eind van de brief komt Petrus daar nog een keer op terug. En hij zegt, dit is de samenvatting van hoe je in de gemeente samenleeft. En daar heeft hij één woord voor en dat woord is onderdanigheid. Onderdanigheid. En dat is tegelijk een woord dat snijdt diep in ons eigen vlees, vinden we zo moeilijk. Dat woord geeft je een beetje een vieze smaak in de mond, onderdanig zijn. Nee, we moeten toch beter assertief zijn, voor jezelf opkomen. Maar onderdanigheid wil zeggen, ik stel mijn eigen belang onder het belang van de rest. Ik offer mezelf op. Het belang van de gemeente als geheel gaat boven wat ik vind en wat ik denk. En daarom zegt Petrus in vers 5, wees allen, dat wil zeggen iedereen, aan elkaar onderdanig. Niemand uitgezonderd. Onderdanigheid, nederigheid zijn de kenmerken van een geestelijk gezonde gemeente. Hij zegt er nog iets bij. Hij zegt, daar waar die nederigheid is, daar is God met zijn genade. Genade die staande houdt. God geeft zijn genade aan nederige mensen. De hoogmoedige, die staat God tegen. God is een tegenstander van hoogmoedige mensen, ook in de gemeente. Maar de nederige, die houdt hij staande. Heeft Petrus het zelf ook niet zo ervaren? Ze zit hier in dit slot ook niet heel veel autobiografisch van Petrus. Iets wat over aan zijn eigen leven herinnert. Petrus, was hij niet die hoogmoedige discipel? Zijn hoogmoed kwam voor zijn val, toch? Ik zal u zeker niet verloochenen. Ja, Johannes misschien wel, Jacobus wel en Bartholomeus misschien wel. Maar ik, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet, Heer Jezus. Hij was hoogmoedig. Deze stakkers, ja, dat die u in de steek laten, dat kan ik me voorstellen. Maar ik? Wel nee. Jawel dus. Waarom is dat? Omdat God aan de nederige genade geeft en niet aan de hoogmoedige. De nederige houdt hij staande. Die les heeft Petrus heel hard moeten leren. Op een harde wijze. En zo haalt Petrus dat onderwijs over de gemeente aan. En ik ben nu aan het einde van de brief gekomen zijn en verschillende keren over de gemeente gehoord hebben. Wel heel benieuwd, hoe staat u in de gemeente? Heeft het afgelopen jaar dat onderwijs uit de 1 Petrusbrief u en jou nou meer aan de gemeente verbonden? Dat kan zo'n mooie vraag op huisbezoek, vind je niet? Heeft die 1 Petrusbrief ons nou als gemeente dichter aan elkaar verbonden? Ben je meer de noodzaak van de gemeente in gaan zien? En als het antwoord daarop ja is, ben ik ook benieuwd, gaan we doorvragen natuurlijk, hoe wordt dat dan zichtbaar? Ik heb u daar ook regelmatig over moeten vermanen. En nog, dat aan het gemeente zijn van ons nog wel wat verbeterd kan worden. Bent u gaan zien dat het ontwerp van de Heere zoveel meer is dan 2 kerkdiensten op een zondag bezoeken? Het gaat om een gemeenschap zijn. Een gemeenschap waarin er een bijzondere verwantschap met elkaar is die ons verbindt. Een verwantschap die verschillen te boven gaat. Want er zijn veel verschillen onderling. Maar boven die verschillen uit gaat wat we in gemeenschappelijk hebben in Jezus Christus. We hebben veel meer gemeenschappelijk dan we denken. Alleen dan moet je leren om niet horizontaal te denken, maar verticaal. Je moet niet denken vanuit de ander en wat er in die ander bij jou aanspreekt, maar vanuit wat we gemeenschappelijk hebben met elkaar. We hebben een gemeenschappelijke God en Vader. We hebben dezelfde verlosser. En we hebben een gemeenschappelijke toekomst, de nieuwe aarde. We horen bij hetzelfde gezin waar we in geboren zijn toen we het evangelie gingen aannemen. Toen ben je in een nieuw gezin geplaatst. We zijn levende stenen. Als dit gebouw wegvalt, dan is het gebouw van God er nog steeds. Want dat zijn wij. Die dingen, die moeten we telkens weer bedenken. We horen bij dezelfde kudde. We mogen het niet toestaan dat iemand wegdwaalt. Of dat iemand tegen de kudde ingaat en de andere kant uitgaat. Zo tegengesteld is dit allemaal aan werelds denken, waarin ons telkens weer geleerd wordt dat wij het middelpunt zijn. Ik ben het middelpunt en de wereld draait om mij. De Bijbel zegt, nee, jij bent niet het middelpunt. Je bent een deel van een groter geheel. En dat grote geheel, daarbinnen is Jezus Christus het middelpunt. Naar hem kijken we allemaal. En mijn belangen zijn aan dat grotere geheel totaal ondergeschikt. Dat is onderdanigheid. Ik mag weten dat ik bij een gemeenschap hoor die God samenbracht. Een gemeenschap waarvan de Heer Jezus beloofde, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, dat geeft houvast in een wereld op drift. In een wereld die mijn thuis niet is. In een wereld waar christenen, de meerderheid van de christenen, vervolgd worden. Gods gemeente blijft staande in de genade wanneer we elkaar onderdanig zijn. Wanneer we ons eigen belang opofferen aan het grote geheel. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Hoe Gods genade de gemeente staande houdt, is door jezelf te vernederen voor God. Dat is vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Hoe doe je dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Dat je jezelf moet vernederen onder de krachtige hand van God. Nou jongens en meisjes, misschien ken je dat verhaal uit de Bijbel wel van de vrienden van Daniël. De vrienden van Daniël, dat is misschien wel goed om even met elkaar op te zoeken in Daniël 3. In Daniël 3 heeft koning Nebukadnezar een beeld opgericht. Een geweldig beeld en iedereen moest voor dat beeld buigen. Maar deed iedereen dat? Nee. Die drie vrienden van Daniël, die deden dat niet. Die bogen niet. Waarom niet? Ze wilden alleen voor God buigen en hem aanbidden. En dat was heel gevaarlijk. Ja, want wat zou er gebeuren als ze niet wilden buigen? Dan werden ze in de vurige oven gegooid. Een geweldige dreigement werd daar. En werd daar geuit door de koning. Let op, als je niet buigt, dan ga je die oven in en dat overleef je niet. Maar waarom bogen ze dan niet? Ze geven zelf het antwoord in Daniël 3, vers 17 en 18. Zal het zo zijn, onze God die wij eren is machtig om ons te verlossen. Uit de brandende oven van vuur. En hij zal ons uit uw hand verlossen, o koning. Maar zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat u hebt opgericht zullen aanbidden. En dat is gebeurd. Ze hebben het niet aanbeden. Want, ze zeggen het zelf, onze God is machtig om ons te redden. Dus hier zien we drie gelovige mannen die staan onder een enorme druk om te buigen voor wat de rest van het koninkrijk doet. Ze zijn de enigen die zeggen wij willen staande blijven en ze worden bedreigd. Je zal verbrand worden hoor als je niet buigt. Wat moet je dan doen? Ja, zoveel mensen zouden gezegd hebben, joh, doe niet moeilijk, je leven staat op het spel. Je kan ook buigen zonder het echt te menen. Dan ga je gewoon in je hart wel buigen, maar dan ga je gewoon bidden tot God. Dan ben je toch niet voor dat beeld aan het buigen, wel? Maar dat doen die drie vrienden niet. Ze blijven letterlijk staande. Hoe komt dat? Nou, als je goed over nadenkt, dan hebben ze dus dat principe van 1 Petrus 5 vers 6 toegepast. Wij vernederen ons onder de krachtige hand van God. Want ze zeggen, God is machtig. Hij kan ons zo uit de hand van Nebukadnezar verlossen. Daar heeft God geen enkel probleem mee. Want hij is machtiger dan de machtigste koning van de aarde. Ja, Nebukadnezar is machtig. Het zal misschien de machtigste man van zijn tijd geweest zijn. Maar God is machtig om ons uit dat vuur te redden. Dat is dat je jezelf vernedert onder de machtige hand van God. Dat je in een moeilijke situatie zit. En dat je in die moeilijke situatie, waarin je misschien aangevochten wordt door allerlei vragen van binnen, door druk van buitenaf, het kan van alles zijn, maar dat je in die moeilijke situatie zegt, ook nu is God machtig om mij te verlossen. Maar dan zeggen die vrienden er nog iets bij, en daar verbaas ik me altijd over. Ze zeggen, maar zo niet, dan zullen we die goden nog niet eren. Ze zeggen, ja, God kan er ook voor kiezen, zo machtig is God ook, zo vrijmachtig is hij, om ons niet te redden uit uw hand, o koning. Dus ze zeggen, wij laten het helemaal aan God over wat hij doet, maar wij zijn hem gehoorzaam. Hij kan ons redden, hij kan ons niet redden, maar hoe dan ook, we vertrouwen op hem. Zonder reserve. Ja, hier wordt het spannend, waarom kunnen ze dat zo stellig zeggen? Is dat vaak bij ons niet anders? Ja, God is machtig in deze omstandigheden om mij te redden, om mij te genezen, om die moeilijkheden te stoppen. Maar wat nou als hij dat niet wil? Wat nou als hij dit toelaat in mijn leven? En dan gaat dat idee aan je knagen. Is God echt wel te vertrouwen? Heeft hij echt wel het beste met me voor? Waarom weert God dat kwaad niet in mijn leven? Kent u die geestelijke worsteling? Je zit in de moeilijkheden en je weet heus wel, God is machtig om het te verlossen. Maar wat nou als hij het niet doet? Dan voelt het alsof hij me in de steek laat. Nou, die vrienden van Daniel hebben dat idee niet. Totaal niet. Die zeggen niet, ja, als God het niet doet, dan voelen we ons toch een beetje bedrogen door hem. Nee, ook als hij het niet doet, zijn we gehoorzaam. Wij vernederen ons onder Gods krachtige hand. En ik geloof dat dat het geheim is. Tweede gedeelte van vers 6. Opdat hij ons verhoogt op zijn tijd. Weer is dit in één vers zo'n motief wat in de Petrusbrief toch telkens weer terugkomt. Keer op keer heeft Petrus het gezegd. Lieve mensen, dit is het patroon van het evangelie. Het evangelie is niet de afwezigheid van lijden. God geeft genade via een weg van lijden. Zo is het met de Heer Jezus gegaan. Hij moest lijden opdat hij in zijn heerlijkheid kon ingaan. En dat is de les die Petrus heeft moeten leren. Dat is de les die elke discipel moet leren. Wat zei Petrus ook alweer? Vlak na dat moment dat hij Jezus beleden heeft als de zoon van de levende God. En dat Heer Jezus toen tegen hem zei, Petrus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Op dit fundament. Toen ging de Heer Jezus daarna vertellen, ja, maar ik ga eerst lijden en sterven in Jeruzalem. Ik word overgeleverd aan de priesters, aan de oudsten van het volk. En na 3 dagen zal ik opstaan. Nou, weet u wat Petrus toen zei? Zoek het maar mee op in Matthäus 16. Matthäus 16 vanaf vers 21. Van toen af begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem. Veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, Jezus tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins gebeuren. Petrus had op dat moment nog niet door dat het patroon van het evangelie is en de Heer Jezus bestraft hem daarbij. Hij keert zich om, de Heer Jezus, en zegt tegen Petrus, ga weg van mij, Satan. Want u bent mij een aanstoot, want u verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Petrus had totaal niet door dat God heerlijkheid geeft via de weg van het lijden. Maar nu, als Petrus zijn brief schrijft, heeft hij dat wel doorgekregen. Heeft hij dat begrepen? Het is niet Gods doel dat wij lijden. Gods doel is om ons te verhogen. Maar dat gaat via een weg van vernedering en lijden. En de Heer Jezus ging ons daarin voor. De Heer Jezus heeft zich vernederd onder de krachtige hand van God. Hij zei daar weer, Petrus, toen hij met zijn zwaard kwam om de Heer Jezus te beschermen toen hij werd gevangen genomen. Toen zei de Heer Jezus, hij vernederde zich onder Gods machtige hand. Petrus, heb je niet door dat ik een legioen engelen kan sturen, kan laten komen, die mij op dit moment verlossen? Maar ik doe het niet. Want ik stel mij onder de machtige hand van God. Ik ben onderdanig aan dat grote geheel van zijn plan. Niet mijn eigen belang, maar het grote belang van Gods plan telt. Ons probleem is vaak hetzelfde probleem waar Petrus tegenaan loopt. Wij kunnen het lijden in ons leven niet plaatsen in Gods grotere plan. Wij zijn zo gefocust op het hier en nu dat we Gods toekomst vergeten. Of dat we die toekomst wel wat van weten, maar dat we niet in de gaten hebben dat die toekomst via een weg van lijden aanbreekt. God zal echt wel alles tot zijn doel brengen. En ieder die zich nu vernedert, die zal straks verhoogd worden. En omdat het Gods uiteindelijke doel is om ons te verhogen, kunnen we ons nu gerust vernederen onder zijn krachtige hand. In welke situatie we ons ook bevinden, kunnen we ons toevertrouwen aan hem. In de wetenschap dat ook als er lijden en zorgen op mijn pad komen, ik het volste vertrouwen mag hebben dat hij voor me zorgt. Ja, en dan kom je aan bij vers 7. Vers 7, daar wil de Heere ons verzekeren. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. De Heere wil ons verzekeren, ook nu, vandaag, in de zorgen die ik nu ervaar, is hij er en zorgt hij voor mij. Kan ik hem vertrouwen, kan ik hem alles, maar dan ook alles zeggen. Werp al uw bekommernis, al uw zorgen maar op hem. Je moet leren over de moeite van nu heen te kijken en tegelijkertijd weten, ook in die moeite, zorgt de Heere voor ons. En we laten ons door moeite zo gemakkelijk van de wijs brengen. Ach, God zal wel tegen mij zijn. Zie je wel, hij is niet echt te vertrouwen. Er is toch een verborgen agenda bij hem. Maar de Heere heeft nooit gezegd dat het leven gemakkelijk zou zijn. En zonder moeite. Hij heeft wel gezegd dat hij in de moeite ons met zijn zorg omringt. Er kan zelfs geen haar van je hoofd vallen zonder de wil van de hemelse Vader. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. God heeft werkelijk het beste met je voor, we Petrus zeggen. Werp daarom al je zorgen maar op hem. Vertel hem alles maar. Hou niks achter. Je mag je hart voor hem openen, want hij zorgt voor je. Je kan hem helemaal vertrouwen. Hoe blijf je staande door Gods genade? Dat tweede principe wat Petrus hier uitwerkt. Door te weten, hij is almachtig. En hij kan nu misschien een weg van lijden toestaan, maar straks zal hij mij verhogen op zijn tijd. Hij is volkomen betrouwbaar. Ik val nu onder zijn zorg. Ik lig voor zijn rekening. En dat te weten, dat te geloven, dat is zo belangrijk. Want als je daar niet bij leeft, ben je een kwetsbare prooi voor de duivel. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Weerstand bieden aan de duivel. En we komen aan bij de laatste versen van onze tekst, vers 8 en 9. Wees nuchter en waakt. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Weersta hem, vastzijnde in het geloof, wetend dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Bedenk je eens wat dat betekent. De Heere wil hier in deze twee versen als het ware onze ogen openen voor iets wat we niet met onze ogen kunnen zien. De gemeente heeft het moeilijk. Velen in de gemeente krijgen te maken met beproevingen en verzoekingen, met druk, met vijandschap, met verleiding die op de loer ligt. Allerlei situaties waarmee we worstelen en die ons onderuit proberen te krijgen, waardoor we niet meer vaststaan in de genade. En Petrus zegt, dan moet je heel nuchter naar dat lijden kijken. En laat heel goed tot je doordringen dat je te maken hebt met een bovennatuurlijke vijand die je met je ogen niet ziet. En zijn naam is de duivel. En die duivel, zijn naam betekent diabolos, degene die alles omver wil gooien. Hij is de vijand. Hij is je tegenpartij. Dus weet dat er achter de vervolging, achter het conflict, achter die broeder die verleid is tot zonde, de duivel bezig is. En hij gaat rond als een brullende leeuw en hij is op zoek naar een slachtoffer in de gemeente. Op zoek naar iemand die een zwak schakeltje is, om zo de eenheid van de gemeente te verbreken en problemen te veroorzaken. Om ons van de genade af te brengen. De Heer Jezus was zich dat ook bewust. Hij zei tegen Petrus, toen die verleiding tot hem kwam, hè, dat Petrus zei, Heer Jezus, absoluut niet, dat lijden zal u niet overkomen. Ga weg achter mij, Satan. Dan denken wij, wat, hoe kan hij Petrus een Satan noemen? Nou, op dat moment was Petrus de zwakste schakel. En was hij een slachtoffer van die briesende leeuw, die duivel, die probeerde voor hen, zelfs voor de Heer Jezus, een verleiding te zijn. Satan had een ingang bij Petrus, door dat wereldse denken. Dat als het echt goed met ons gaat, dan zal lijden wel weg zijn in ons leven. Wel nee, zegt de Heer Jezus. Dat is werelds denken, dat is niet het denken van God. En dat doet ons de vraag stellen, waar kan de duivel bij ons binnenkomen? Hij gaat ook bij ons rond als een brullende leeuw. Hij probeert ook in ons midden mensen te vinden bij wie hij een ingang heeft. Een wild dier. Daarom gebruikt Paulus dit beeld. Of Petrus dit beeld. En na het beeld van de schapen. Van de kudde. Gebruikt het beeld van de leeuw. En die leeuw, die wilde dieren, die zijn op zoek naar de achterblijvers. Naar de zwakkeren. Naar de schapen die niet in de buurt van de herder zijn. Dat zijn degenen die het snelst ten prooi vallen. Die duivel probeert die persoon bij wie het toch al moeizaam gaat in het huwelijk te verleiden door een andere vrouw op zijn pad te brengen. De duivel probeert bij die personen juist die toch al wat meer op een afstand van de gemeente staan een kritische geest aan te wakkeren. De duivel weet precies wie die hebben moet. En het voorbeeld is Petrus zelf. De discipel die in hoogmoed zei, ik zal de Heer Jezus nooit verloochenen. Daarachter zat de Satan. Want de Heer Jezus zei, Simon, Simon, de Satan heeft verzocht jullie te ziften als de tarwe. Zie toch die geestelijke realiteit in van die brullende leeuw die jullie uiteen wil drijven. Maar ik heb voor je gebeden. De Satan zat achter die beproeving. Want hij wist dat Petrus in zijn hoogmoed een gewillig slachtoffer was. Satan gaat rond als een brullende leeuw zoekend wie hij kan verslinden. We moeten onszelf dat bewust zijn en heel nuchter daarbij zijn. Dat is gaande, ook bij ons. En we moeten erop letten door waakzaam te zijn. Waar kan de duivel in mijn leven eenvoudig binnenkomen? Wat is mijn zwakke plek? En juist op dat punt ons wapenen. De Heere bidden. Jezelf vernederen onder Gods krachtige hand. Heere, ik ben zo zwak. Ik blijf uit mezelf niet staande. Ik ben zo gevoelig voor die en die zonde. Laat de duivel toch geen ingang bij mij hebben. Heere, de gemeente is zo zwak. Daar zijn zoveel mensen die los staan, op een afstand staan van de gemeente. Die kunnen zomaar ten prooi van die duivel vallen. Zo bied je weerstand. Zo houdt de Heer je staande door dat te bidden. En door te denken, zegt Petrus, door ook nuchter te zijn en te weten, ja, maar we zijn niet de enige die deze strijd te voeren hebben. Dit is iets, zegt Petrus, van alle tijden, overal ter wereld, proberen de poorten van de hel de gemeente te overweldigen. Laat je niet van de wijs brengen door hem. Al heeft hij zijn pijlen op de gemeente gericht. Want wat is de belofte van Jezus? Heeft de Heer Jezus gezegd, ja die gemeente die heeft geen schijn van kans. Nee. Heeft de Heer Jezus dan gezegd, nou jongens, zal kantje boord worden. Of die gemeente het zal redden of niet. Wel nee. Hij zegt, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Want mijn genade zal ze staande houden. De boodschap van het evangelie geeft een vaste grond in alle omstandigheden. En wie daarbij leeft, bij het evangelie van de genade, die blijft staande. En gemeente, wat is dat dan een bijzondere boodschap? En wat een bijzondere brief van Petrus. Uitgerekend Petrus heeft het over staande blijven. Hij die gevallen is. Maar die door de Heere, door de genade van de Heere Jezus weer is opgericht. Hij is toch wel het nieuwtestamentische voorbeeld van iemand die door Gods genade niet alleen staande gehouden, maar ook weer is opgetild. Staan, weer is gaan leren staan. nadat hij ten val gekomen was. Bij zijn boodschap is hij zelf het voorbeeld. Daar gaan we volgende week over hebben. Maar hoe zit het met u en met jou? Heb je die genade van Jezus Christus al leren kennen? Leef je bij die genade? Of blijf je maar worstelen met die vraag, zou die genade nou wel voorbij zijn? Hou je die genade op een afstand? Nou, dan weet ik één ding zeker, dan zal je niet staande blijven. Als je die genade zo op een afstand houdt. De boodschap van de vastigheid is niet in ons. Wij kunnen niet staande blijven, maar de genade laat ons staande blijven. De God van alle genade houdt ons staande. En dan zeg je toch, Petrus, joh, wat jij hier zegt, dat is echt waar. Als je genade hebt leren kennen, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan zeg je, ja, wat Petrus zegt, dat is echt waar. Ik heb al zoveel in mijn leven meegemaakt. Allerlei situaties waarin ik voor stond en waaraan ik dacht, hierbij ga ik zelf helemaal ten onder. Hier val ik, daar ga ik. Maar God kwam telkens weer met zijn kracht. Met zijn liefde en met zijn genade, waardoor ik staande kon blijven. En als je die genade nog niet kent, dan bid ik dat je er vandaag achter komt. Hoezeer je die genade nodig hebt. Zonder die genade kom je ten val en ga je verloren. Maar met die genade houdt de Heer Jezus je staande. Wat er ook in je leven gebeurt. Hoezeer de wereld om ons heen ook op drift is. En wat voor pogingen de duivel ook onderneemt om de gemeente te verslinden. Wat een boodschap. Wat een rijkdom. Wat een zekerheid. Wat een God. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u dat u ons in het evangelie leert dat de uitkomst al vaststaat voor degene die op u vertrouwt. We danken u voor die geweldige zekerheid die uw woord ons keer op keer biedt. En van getuigt en ook laat zien in allerlei voorbeelden. Dat uw genade zo oneindig groot is. Dat u, Heere Jezus, zo machtig bent om ons vast te houden. Dat niemand bij u uit de hand gerukt kan worden. Maar dat u uw gemeente veilig zal brengen op de plaats die u gereed gemaakt heeft. En tegelijkertijd, Heren, hebben wij ook die les te leren van Petrus. Die Petrus zelf geleerd heeft en die hij ons leert dat het via een weg van lijden gaat. Met als voorbeeld niemand minder de Heer Jezus zelf. Die door het lijden heen zijn heerlijkheid in moest gaan. En het is zo meester, zo knecht. Heren, leer ons om ons daaraan over te geven, ook als de weg moeilijk is. Juist als de weg moeilijk is, als dit niet theorie is, maar praktijk. En tegelijkertijd mogen we ons toch ook bemoedigd weten dat u keer op keer ons staande houdt en hield. En daarom, Heren, vertrouwen we onszelf helemaal aan u toe. En vernederen we ons onder uw machtige hand. En vragen we, Heren, leer ons toch om elkaar onderdanig te zijn. Om een gemeente te zijn van nederige mensen die geleerd hebben hun eigen belang aan de kant te zetten. En zich te schikken onder uw ontwerp. En er voor elkaar te zijn. Een vurige liefde voor elkaar te hebben. Heer, bewaar ons voor de boze. Die op zoek is om ons te verslinden. En die ook nu bezig is met de gemeenteleden die achterblijven. Die weggelopen zijn. Die zich onttrokken hebben. Heere, weer de duivel bij hen. En geef dat als de duivel hen in hun greep krijgt, dat ze net als Petrus weer opgericht zullen worden door uw genade. Als een sterk toonbeeld van wat genade met een mens kan doen. Heere, zo dragen we onszelf en elkaar aan u op. Ga met ons mee de nieuwe week in alles wat in de agenda staat en wat er niet in staat. Bewaar en spaar ons. En heilig het lijden wat u in ons leven geeft. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 33, vers 11. En daarvan de laatste regel gewijzigd, want dat is onbijbels om dat te bidden. Weer steeds alle smart. We mogen bidden heilig alle smart. Psalm 33, vers 11. Thank you. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God ontvangen en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Dank u.